Stel je voor, je lanceert een nieuwe applicatie. Het krijgt tractie, gebruikers stromen binnen. En je eerste emotie is eigenlijk geen euforie, maar gewoon pure paniek over je naderende AWS-factuur.
Ja, dat is een heel herkenbaar gevoel voor veel ontwikkelaars tegenwoordig.
Precies. Weet je, moderne webontwikkeling beloofde ons schier oneindige schaalbaarheid. Maar in de praktijk, leverde het ons vaak gewoon een doolhof op. Een soort oerwoud aan ondoorgrondelijke microservices, serverless functies met onvoorspelbare kosten en een web van dependencies waar je simpelweg de controle over kwijt bent.
Absoluut. Het is onoverzichtelijk geworden.
Zeker. En daarom doen we vandaag een verdieping in een heel fascinerend ecosysteem genaamd Flow. We hebben allerlei documentatie, architectuurnotities en codevoorbeelden doorgeploegd. En de missie van vandaag? Ontdekken hoe Flow eigenlijk die hele moderne, decentrale architectuur gewoon uit het raam gooit om de regie terug te geven aan de individuele ontwikkelaar.
Ja, want wat ze bij Flow doen is echt een radicale breuk met de huidige tijdsgeest.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, waar de industrie nu massaal naar de cloud en gedistribueerde systemen beweegt, kiest dit platform voor een concept dat ze verticaal geïntegreerd eigenaarschap noemen.
Oké, dat klinkt als een flinke mond vol.
Is het ook, haha. Maar betekent eigenlijk dat het geen losse library is die je in je huidige project trekt. Het is een compleet eigen op PHP gebaseerde full-stack omgeving. Het doel is echt om die overweldigende complexiteit terug te brengen naar iets dat een klein team of zelfs één developer weer volledig kan doorgronden.
Maar als je die hele gedistribueerde infrastructuur loslaat, hoe bouw je dan überhaupt nog iets moderns? Waar draait dit op en uit welke lagen bestaat die verticale integratie dan?
Kijk, Flow is opgebouwd uit 4 strak met elkaar verweven lagen. Je hebt allereerst de taal zelf, die compileert naar extreem schone PHP. Daaronder ligt dan het applicatieplatform dat zorgt ervoor dat je backend en frontend exact hetzelfde protocol spreken.
Oké, en de serverkant?
Dat is de derde laag, het serverplatform. Ze gebruiken daarvoor een eigen Flow-daemon, gecombineerd met FrankenPHP in de zogenaamde worker-mode. En als laatste heb je dan nog het operationele stuk, het dashboard, waarmee je je eigen fysieke service beheert. De kern is echt self-hosted ownership.
Laten we dat eigenaarschap even vertalen naar de kosten, want dat is waar voor veel luisteraars de pijn zit. De analogie die bij mij opkomt is het verschil tussen een taxi en een eigen auto.
Oh, dat is een hele sterke vergelijking.
Ja, toch? Het moderne cloud-model, zeker serverless, is eigenlijk gewoon een taximeter. Zolang je stilstaat heb je geen kosten, maar hoe harder je app groeit, hoe waanzinniger die meter begint te tikken. Flow daarentegen voelt meer als het kopen van een robuuste eigen auto. Je betaalt voor de machine of je nou 10 of 100.000 verzoeken per dag hebt, de kosten blijven gewoon vlak.
Ja, precies. En dat verklaart ook direct waarom ze specifiek die FrankenPHP in worker mode inzetten.
Wacht, leg die worker mode eens uit voor de luisteraar. Wat is daar anders aan?
Nou, in een traditionele PHP-setup moet de server bij elk inkomend verzoek het hele framework opnieuw in het geheugen laden, de code uitvoeren en daarna alles weer weggooien.
Klinkt best inefficiënt eigenlijk.
Dat is het ook. Met worker mode laad je de applicatie 1 keer. Die blijft dan actief in het geheugen wachten op nieuwe verzoeken.
Oh wauw, dus het reageert veel sneller.
Milliseconden werk, ja. En dat zonder dat je per executie betaalt zoals bij, zeg, een AWS Lambda. Je haalt maximale prestaties uit een vrij bescheiden server. Maar, en hier komt het, er is wel een keerzijde aan het draaien van alles op een eigen machine.
Je hebt ijzeren discipline nodig in je code.
Exact. Anders verandert je code pas alsnog in een onhoudbare spaghetti.
En dat brengt ons naloos bij de taal zelf. Want we hebben allemaal wel eens legacy code geërfd waarvan je denkt, hoe heeft iemand dit in hemelsnaam verzonden? Om die fouten te voorkomen gebruikt Philo een, op zijn zachtst gezegd, unieke compiler.
Uniek is een goed woord ervoor, ja.
Ze gebruiken een lijngebaseerde parser en ze hebben de traditionele AST, de Abstract Syntax Tree, gewoon volledig weggelaten. De hele parser is een paar honderd regels lang. Dus en regels erin betekent exact en regels eruit.
En dat is echt een gigantische afwijking van hoe moderne compilers normaal werken. Normaal hakt een compiler jouw code in kleine, abstracte stukjes, bouwt daar een complexe boomstructuur van en genereert dan pas de uiteindelijke code. Philo weigert dat gewoon te doen.
Maar wacht even, hier moet ik toch even advocaat van de duivel spelen. Want die weigering, dat brengt een extreme striktheid met zich mee.
Dat klopt, het dwingt regels af.
Ja, en wat voor regels? Je mag geen tekstregels hebben die doorlopen in quotes. CSS moet verplicht op één regel. En de meest mededogenloze, een lege regel in je code sluit direct een HTML-view af. Klinkt dat niet als een absolute developer-nachtmerrie? Stel je voor, je tipt uit gewoonte een lege regel in voor wat visuele rust en je front-end layout breekt direct. Dat is toch een enorme stap terug in de tijd?
Het voelt ongetwijfeld onwennig, zeker als je uit een ecosysteem komt waar de tooling al je slordigheden wel opvangt. Maar je moet echt kijken naar de fundamentele trade-off hier.
Namelijk?
Waarom skippen ze die AST? Omdat een AST ervoor zorgt dat jouw originele code niet meer overeenkomt met wat er daadwerkelijk op de server draait. Door die en-regels erin en regels eruit af te dwingen, mapt regel 42 in jouw code altijd, maar dan ook echt altijd, exact op regel 42 in de gegenereerde PHP.
Ah, dus als de boel in productie crasht?
Precies. Dan wijst de foutmelding je direct naar de exacte regel in je broncode. Je krijgt eigenlijk native perfecte source maps zonder dat je Webpack of Vite hoeft te configureren.
Geen verborgen runtime die de boel maskeert dus.
Nee, de diagnostiek is 100% transparant. En we zien diezelfde no-nonsense filosofie terug in hun registry, de percent instance magie.
Oh ja, in plaats van die abstracte dependency injection containers waar je eindeloos interfaces aan implementaties moet koppelen?
Inderdaad. Deploy your registry werkt als een supersnelle service locator. Je typt %MySQL en je hebt je database instantie. Het eist discipline, maar de herleidbaarheid die je ervoor terugkrijgt is ongekend.
Oké, ik begin de charme van die Spartaanse backend wel te zien. Voorspelbaarheid is koning. Maar een schone backend is tegenwoordig maar het halve werk, toch?
Zeker. De gebruiker merkt daar weinig van.
Precies. Gebruikers verwachten een extreem reactieve frontend. Hoe bouw je nou met die Spartaanse fundering een moderne interface zonder alsnog megabytes aan JavaScript naar de browser te moeten sturen?
Dit is misschien wel het meest elegante deel van hun hele architectuur. Ze hebben de hele noodzaak van een zwaar client-side framework geëlimineerd via hun Apply-protocol.
Hoe werkt dat dan in de praktijk?
Normaal stuurt je server een blok rauwe JSON terug, waarna bijvoorbeeld React of Vue in de browser moet uitrekenen wat er in de DOM moet veranderen. Bij Flow neemt de server gewoon de volledige regie.
Om dat inzichtelijk te maken voor de luisteraar, het is eigenlijk alsof je in een restaurant de keuken aanstuurt. In plaats van dat je een heel nieuw receptenboek naar de browser stuurt in de hoop dat die de boel zelf kookt, is het Apply-protocol een direct oortje naar de souschef. Je geeft vanuit PHP heel korte commando's.
Ja, heel gerichte commando's.
Zo van, vervang deze klas, update de tekst hier, toon een notificatie. De browser voert het gewoon blind uit, zonder zelf logica te draaien.
Dat is exact de dynamiek. En het briljante is hoe makkelijk dit schaalt naar real-time functionaliteit. In een traditionele stack is de stap van een simpel formuliertje naar een real-time update over alle clients echt een architecturale hoofdpijnpil.
Ja, dat zagen we perfect gedemonstreerd in dat real-time poll voorbeeld uit de documentatie. Waarbij Flolo trouwens heel subtiel met 3 stemmen wint van Laravel. Haha.
Haha, ja, toevallig.
Maar de techniek eronder is bizar. De overgang van een asynchrone vorm naar een real-time update die direct over alle open tabbladen van gebruikers wordt gebroadcast, dat kostte letterlijk 1 enkele castregel in de backend. 1 regel.
En voor een developer voelt dat als magie. Je hoeft geen aparte socket.io-server op te tuigen, je hoeft geen state te managen. Die castregel triggert het apply-protocol breed uit.
Maar wacht even. Hoe trekt zoiets je server niet volledig onderuit? Als je duizenden open websocket-tabbladen hebt, dan slurpt dat normaal al het geheugen op. Dan ben je die voorspelbare, vlakke kosten direct weer kwijt.
Heel scherp. En dit is waar die flow daemon echt cruciaal wordt. Ze gebruiken een zogenaamde handler-broker-model.
Een handler-broker?
Ja. Kijk, het is geen streaming engine die tienduizenden berichten per seconde pompt, zoals bij een online game. De flow daemon, wat trouwens een apart Node.js-proces is, vangt simpelweg alle langdurige connecties op. Jouw PHP-applicatie merkt er helemaal niets van.
Oh, dus de PHP blijft lekker lichtgewicht wachten?
Precies. Pas als er een relevant event is, iemand klikt op de poll, stuurt de daemon een gerichte trigger naar een PHP-hoek, Het is puur per event. Je houdt je zware netwerkverbindingen dus gescheiden van je schone bedrijfslogica.
Dat is wel heel slim ontworpen, ja. En dat naadloos muteren van de DOM vanuit de server legt blijkbaar ook direct de fundering voor iets heel anders. Namelijk de integratie van artificial intelligence. Want als je direct vanuit de backend de frontend kan aansturen, verandert dat de hele dynamiek van hoe je met LLM's omgaat.
Zeker weten. In Flolo is AI echt een first class citizen. Het is geen externe gimmick die er later bij bedacht is.
Ja. Ik vond die percent AI-façade echt heel tof. Ze hebben modellen zoals OpenAI, Claude, Gemini en DeepSeek gebundeld achter één simpele interface. Ik zie het eigenlijk als een soort universele stekkerdoos voor neurale netwerken.
Ja, dat dekt de lading heel goed.
Je trekt gewoon de stekker van OpenAI eruit, steekt die van Claude erin via één configuratieregel en je applicatie draait gewoon vrolijk verder.
En combineer dat dan weer met dat apply-protocol van net. Wil je dat een AI-antwoord niet in één grote vertragende bonk verschijnt, maar mooi streaming token voor token op het scherm tipt?
Dat is normaal best complex om te bouwen met server sentiment.
Precies, maar hier zet je gewoon ProSendRes streaming is true. Dat is het. Flow vangt de stroom op en gebruikt onder water dat apply-mechanisme om de tekst real-time in de browser te injecteren.
Bizar simpel. En ze gebruiken AI niet alleen voor chat, hè? Ze hebben het heel diep verweven in bijvoorbeeld internationalisatie met hun Langresource. Vroeger, als ik een site in 4 talen wilde, was ik dagen aan het ploeteren met INI-bestanden en vertaalsleutels. Hoe lost Flow dit op?
Nou, in je view schrijf je gewoon de statische tekst in je brontaal, bijvoorbeeld NL, welkom.
Oké. En wat gebeurt er als een Spaanse bezoeker die pagina dan opent?
Vanuit prestatieoogpunt is dit echt prachtig. Als de Spaanse vertaling nog niet bestaat, toont Fluit direct de Nederlandse tekst. Ze blokkeren de pagina niet.
Dus geen laadvertraging voor de bezoeker?
Nee, maar asynchroon op de achtergrond schiet het systeem via die passend AI-interface een vertaalverzoek in. Zodra de vertaling terug is, wordt die weggeschreven naar een ultrasnelle lokale cache.
Dus de volgende Spaanse bezoeker krijgt direct de juiste tekst uit het geheugen. Je code is letterlijk self-healing qua talen. En dat brengt me bij een concept wat me echt even stil deed vallen. Ze noemen het platform Agent First. Met een speciaal skill.md-bestand en een Reflect CLI-tool. Die zijn niet voor ons gebouwd, toch?
Nee, die zijn ontworpen om gelezen te worden door AI-agenten. En hier komt die ogenschijnlijk restrictieve parser weer genadeloos goed van pas.
Hoezo dan?
Voor een AI is abstractie vaak de vijand. Als een model moet redeneren over een framework met allemaal verborgen magische setters en impliciete afhankelijkheden, gaat het hallucineren. Het genereert code die logisch lijkt, maar in de context van dat framework direct breekt.
Ah, en bij Flatslow zijn de regels binair.
Exact. Er is nul verborgen complexiteit. En regels erin is en regels eruit. Een AI snapt dat feilloos. Via dat skll.md-bestand leert de agent de conventies van het project. Een kleine start-up kan zo'n AI dus echt als een betrouwbare senior inzetten.
Omdat het framework dwingt tot leesbaarheid voor machines. Dat is echt verbluffend. Maar academisch is dit natuurlijk allemaal prachtig.
Nu komt de maar, hoor ik.
Haha, ja. Zodra je een app verbindt met de rommelige echte wereld, wordt het complex. Neem die architectuur van hun WhatsApp gateway. Toen ik dat zag, trok ik toch wel even mijn wenkbrauwen op.
Vertel, wat stoorde je eraan?
Nou, de hele filosofie is één simpele verticale stack. En regels erin is en eruit. Maar voor WhatsApp draaien ze ineens een compleet apart Node.js-proces per telefoonnummer, gebaseerd op een externe bibliotheek. Dat proces communiceert lokaal via een HTTP-API met de PHP-app. Klinkt dat niet als enorme hypocrisie? Eenvoud prediken, maar wel zo'n extern proces ernaast draaien.
Ik snap helemaal dat het paradoxaal voelt, maar het is eigenlijk een masterclass in volwassen systeemontwerp. Ze doen dit om hun kernapplicatie te beschermen tegen wat ik dan maar even noem stateful chaos.
Wacht, stateful chaos. Wat bedoel je daar precies mee?
Kijk, een actieve WhatsApp-verbinding is geen simpel requestje zoals een webpagina opvragen. Het is een langdurige verbinding. Je deelt continu cryptografische sleutels, pings, ontvangstbevestigingen met Meta. Dat vereist dat je systeem constant een bepaalde status in het geheugen moet vasthouden.
En als je dat direct in PHP stopt?
Dan gooi je het hele voordeel van die bliksemsnelle, stateless FrankenPHP workers weg. Je PHP zou dan verstopt raken met langlopende processen. Door die chaos af te splitsen naar een node gateway, een tool die wel gemaakt is voor dit soort rommelige verbindingen, hou je de Philo-app brandschoon. Komt er een appje binnen, dan doet de gateway gewoon één simpele post request naar PHP.
Het is pragmatisme boven dogmatisme dus.
Precies. Gebruik de juiste tool om de kern van je ecosysteem veilig te houden.
En over veiligheid gesproken, diezelfde beschermingsmuur zie je in hun beveiligingsstandaarden. Ze hebben een ijzeren wet. Credentials of API-keys mogen nooit, maar dan ook nooit, in je code staan. Alles loopt via een geïsoleerd datacreds.ini-bestand of vier omgevingsvariabelen.
En als dat bestand mist, weigert de applicatie simpelweg dienst?
Precies. En dat dit alles ook echt schaalt voor zware applicaties, zagen we in de documentatie over PLOW-CMS. We hebben de architectuur daarvan bestudeerd en we praten hier echt over diep relationele datastructuren.
Ja, dat is geen simpel blogje meer.
Nee, artikelen, auteurs, complexe categorieënbomen, tags, bestandsbeheer, publicatiestatussen, complexe many-to-many database operaties, zovat in een gigantisch dark mode dashboard. Dat CMS bewijst dat het ontbreken van een zware ORM of een abstracte parser totaal geen limiet hoeft te zijn. Sterker nog, doordat je zo dicht op de database en de code zit, schrijf je dit soort logica veel efficiënter weg.
En dat is dus de ultieme belofte van dit hele ecosysteem. De beperkingen in de syntax zijn geen plafond. Ze vormen juist een keihard fundament, waardoor je eindeloos kunt opschalen zonder de controle te verliezen.
Wat een intrigerende verkenning is dit geweest. Laten we de boel even samenvatten voor de luisteraar. Als jij op dit moment in de loopgraven van moderne webontwikkeling staat, voelt dit waarschijnlijk als een rebelse verademing. Ben je moe van weer een framework-update die je hele project breekt? Of word je misselijk van cloud-facturen met ondoorgrondelijke microtransacties? Dan biedt Flow echt een totaal ander pad.
Het brengt de kracht gewoon terug naar de ontwerper.
Exact. Eén voorspelbaar ecosysteem waar jij weer de eigenaar bent van je code, je data en je serverkosten. Je kunt razendsnelle real-time apps bouwen met AI-integratie, zonder dat je daarvoor DevOps-engineer, front-end specialist en cloud-architect tegelijk hoeft te spelen.
Je kunt gewoon weer software bouwen die dingen oplost. Dat is het mooie.
En dat brengt me bij een laatste provocerende gedachte om deze analyse mee af te sluiten. We zagen net hoe Flow's ijzeren binaire regels de code perfect leesbaar maken voor artificial intelligence, die agent-first architectuur.
Ja.
Als AI-modellen straks niet meer hallucineren omdat de codebasis zo strikt en helder is, kijken we dan eigenlijk naar een blauwdruk voor de nabije toekomst? Een toekomst waarin kleine teams zelf helemaal geen code meer typen. Waar we alleen nog maar onze bedrijfsvisie dicteren, terwijl de AI feilloos de bestanden bouwt en uitrolt op onze eigen servers. Keren we misschien wel terug naar puur eigenaarschap, juist omdat we het handmatige codeerwerk aan de machine kunnen overlaten. Iets om over na te denken, de volgende keer dat je weer een onbegrijpelijke bug in een of ander zwaar framework probeert te fixen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdieping.